Goedemorgen. Weer een paar maanden geleden dat ik hier nog was. Fijn om hier opnieuw te zijn. We gaan beginnen met een stukje te lezen uit Matteüs. Matteüs hoofdstuk 12. We lezen in Matteüs hoofdstuk 12 vanaf vers 22. En dit gaat over Jezus toen dat hij bij enkele bezetene mensen was. En toen bracht men een bezetene tot hem, die blind en stom was. En hij genas hen, zodat de stomme sprak en zag. En al de scharen waren buiten zichzelf en zeiden: dit is toch niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden het en zeiden: deze drijft de boze geesten slechts uit door Beelzebul, de overste der geesten. Maar hij kende hun gedachten en zeide tot hen: ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder. En geen stad of huis tegen zichzelf verdeeld zal stand houden. En indien de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal dan zijn koninkrijk kunnen stand houden? En indien ik door Beelzebul de boze geesten uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? En daarom zullen zij rechters over u zijn. Maar indien ik door de geest van God de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk over u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden? Dan zal hij zijn huis plunderen. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. En daarom zeg ik u, alle zonden, alle lasteringen zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Want vandaag hebben we over de zonde tegen de Heilige Geest. En het is een stukje die mij af en toe wel helpt door mijn leven. Als het wat tegengezit, als ik het wat moeilijker heb. Een stukje die echt wel helpt. En als je een tijdje christen bent, dan kan ik me inbeelden dat je hierover alles hebt. Dat je dit alles hebt gehoord en over hebt nagedacht. Je hoort die passage over de zonde tegen de Geest. En je vraagt je af om welke zonde dit gaat. Je vraagt je af of die ene zonde bij de andere dat je ziet, of dat die onvergeeflijke zonde is. Men heeft het over die onvergeeflijke zonde soms. De zonde tegen de Heilige Geest. Een gelijkaardige vraag die komt is dan, wanneer dat je denkt aan de goedheid van God, is er echt een plaats, een moment dat God besluit om ons niet meer te vergeven? Het lijkt zwaar, maar het is echt een passage die ons echt helpt, hoor. We gaan vier punten bekijken. We gaan eerst eens eventjes kijken naar de zonde. En daarna gaan we kijken naar de drie kernpunten. Jullie kunnen ook mooi volgen in het blaadje, of achteraf over nadenken, dus het helpt jullie wel. We gaan eerst kijken naar het probleem van vergeving. Wat is vergeving? En wat is het probleem van vergeving? Dan komen we bij het tweede punt. De kracht van komen tot inkeer. Berouw hebben, inkeer hebben. Dat is het tweede punt. En het derde punt is het gevaar van religie. Want er is echt een gevaar achter religieus zijn. We beginnen bij het begin, over de zonde. We moeten eerst begrijpen wat dat de zonde is. En dat gaan we stap voor stap opbouwen. God die heeft ons het leven gegeven. Die heeft jullie het leven gegeven. En God heeft een doel gegeven aan ons leven. En wat dat heel interessant is aan iets wat dat een doel heeft gekregen, als iets een doel heeft gekregen, dan bestaan er automatisch twee dingen. Er bestaat een juiste manier van gebruiken en een foute manier van gebruiken. Ik heb het voorbeeld hier al echt al gebracht, maar doe het nog eens opnieuw. Je hebt, als je een wagen bouwt, hij bouwt een Formule 1 wagen die speciaal gebouwd is voor het circuit. Het doel is om over het circuit te racen. Als je deze wagen zet in de Amazone of in de woestijn, die wagen gaat kapot gaan. De wagen is niet gemaakt voor de zware terreinsomstandigheden. Heb je daarentegen een terreinwagen, een pure terreinswagen, die gemaakt is voor de, om de rallies te doen in Sahara, dan ga je merken dat je op het circuit veel minder performant zal zijn. Wij hebben een doel gekregen. Er is een foute manier en een goede manier van leven. En wat is het gevolg als we zonden hebben? Zonden zijn dingen die gebeuren in ons leven, die wij doen. Dingen waarvoor dat we niet gemaakt zijn. En het gevolg is dat dit ons kapot maakt. Het maakt anderen kapot. Het maakt schade aan je leven. En niet enkel dat, het zorgt voor een scheiding tussen ons en God. Zonde gaat echt heel diep. Zonde zijn dingen die tegen ons doel gaan. Het doel die God heeft gegeven in ons leven. Nu, dat was eentje over zonde. Dan was kijken naar vergeving. We gaan eens kijken wat die passage ons vertelt. Die passage hier dat we net hebben gelezen, vertelt ons dat God bereid is om alle zonden te vergeven. Echt alles. En toch komt er iets aan bod dat er is toch een punt die komt dat God ons toch niet meer zou vergeven. God is bereid om alles te vergeven. En dan lezen we het ook. Iemand die tegen mij spreekt. Mij, de allerhoogste God. Ook al spreek je tegen mij. Toch zal je vergeven worden. Jezus, die hier spreekt. Hij is God. Hij is Zoon van God. Hij is de Schepper. Hij is degene die alles heeft gemaakt. Hij is die ik ben. Dat was een mooie inleiding van Geert. Om te vertellen wie dat God allemaal is. Wie dat Jezus allemaal is. Als je tegen Jezus bent, het zal je toch vergeven worden. Op dat moment, in die tekst. Ik zie mensen eentjes raar kijken, maar we gaan het opbouwen hoor. Het grootste bewijs is, mensen die tegen Jezus zijn of waren, ook die zouden vergeven worden. Wat is het bewijs? Die kerel werd geslagen. Die kerel werd bespuugd. Die kerel werd bespot. Die werd aan het kruis genaald. Die werd vermoord. Vader, vergeef het hen. Ook zij zouden vergeven worden. Het interessante aan vergeving is dat vergeving niet zou mogen gebeuren. Vergeving is iets wat dat tegen onze natuur ingaat. Het voelt niet natuurlijk aan. Ik ga het eentje uitleggen met een voorbeeld. Stel, je auto wordt gestolen, wordt later in de fik ergens teruggevonden, de daders worden gepakt, bleek dat een paar drugscouriers waren, dan je wagen gepikt, een beetje drugs getransporteerd, in de fik gestoken, ze worden gepakt. Jij komt die mensen tegen en je zegt, hey, weet je wat, het is oké, laat ze vrij, ik vergeef het ze. Wat zullen de overheden zeggen, wat zullen de instanties zeggen? Gaan die zeggen, je hebt gelijk, je hebt hem vergeven, we laten hem vrij, helemaal niet. Het gebeurt niet, ook al heb je hem vergeven, die mensen zullen ervoor boeten. Ze gaan boetes krijgen, ze komen in de cel terecht, ze worden terechtgesteld. En de reden is, al hetgene wat dat verkeerd gebeurt, moet gesanctioneerd worden. Als het slechte niet gesanctioneerd wordt, dan zullen we een maatschappij krijgen die vol onrust zit, die vol chaos zit. Er moet gerechtigheid zijn en bij gerechtigheid hoort dat foute dingen bestraft moeten worden. Het kwade moet bestraft worden. We mogen het kwade niet zomaar laten gaan. Het interessante aan die vergeving is dat vergeving vragen pijn doet. Als jij in de fout bent en jij moet terugkomen op je fout. Je moet toegeven dat je fout hebt gemaakt. Je moet toegeven dat je schade hebt gebracht aan iemand. Je moet vergeving vragen. Je had je nederig opstellen. Ja, je ook kwetsbaar opstellen. Het doet pijn om vergeving te vragen. Het is niet gemakkelijk om vergeving te vragen. Vergeving vragen is een van de moeilijkste dingen om te doen. Maar weet je wat er nog meer pijn doet dan vergeving vragen? Dat is vergeving geven. Vergeving geven brengt nog meer pijn. Want dat betekent dat het onrecht dat jou werd aangedaan, de pijn, de schade die jou werd aangedaan, je besluit om de stap te zetten, om het niet meer kwalijk te nemen naar de dag van morgen. Je bent bereid om het achter jou te laten. Je gaat beslissen om je eigen belangen opzij te zetten, om de pijn die je hebt gehad te aanvaarden. Jij neemt de pijn op. Vergeving doet pijn, zowel bij het vragen als het geven. En daarom zou vergeving niet mogen zijn. Daarom is het iets niet natuurlijk. Maar als het vergeeft, als vergeving voorkomt, als het gebeurt, dan is het een wonder. Het is een wonder omdat het iets is wat niet zou mogen zijn. Maar als het gebeurt, is het wonderlijk. Omdat het brengt vrede. Het brengt herstel. Zonde zijn dingen die ons leven kapot maken. Vergeving is een wonder. Het is onnatuurlijk, maar het brengt herstel en vrede. En diep beseffen wat dat die vrede betekent, wat dat die vrede betekent door vergeving, hoe moeilijk het is. Wanneer je diep beseft wat dat vergeving is, dan gaat het jou veranderen. Want dat betekent het volgende. We hebben allemaal fouten, we hebben allemaal zonden. Tegenover onszelf. We doen onszelf pijn, we doen anderen pijn. Maar we doen God ook pijn. En God zegt, het is oké. Maak je geen zorgen nu. Zorg dat je niet ontmoedigd wordt. Je bent vergeven, je hoort terug bij mij. Jezus zegt daarom, als iemand jou wil straffen, ik ben al in jouw plaats gegaan. Ik ben gestorven voor jou. Ik heb het lijden gedragen die jou zou moeten hebben. Kom bij ons. Je hoort bij ons. Wat je moet beseffen is dat op het moment dat Jezus ons vergeven heeft en op het moment dat God ons terugneemt, doet het ook God pijn. Omdat Hij aanvaardt onze fouten. En die beslist om het zo te laten. Het doet hem niet enkel pijn, maar het geeft hem ook heel veel vreugde. De pijn neemt hij mee, samen met de vreugde van ons die terug zijn bij hem. Op het moment dat je beseft dat God pijn heeft gehad, dat God heeft geleden, dat Jezus heeft geleden, om ons terug te brengen bij hem. Dan heb je twee keuzes. Je hoort het. Je ziet het. Je weet het. Je weet over Jezus. Je weet wat dat Jezus heeft gedaan. Maar het doet je weinig. Of je begint erbij stil te staan en je begint over na te denken. Je begint te beseffen. Oké. Dus wij horen bij God. Jezus. Door Jezus kunnen we terugkomen bij God. Je begint erover na te denken. Het ontroert je, het raakt je. Je bent diep van binnen geraakt. En het begint je van binnen te veranderen. Hij die je het leven gaf. Hij die je leven een doel gaf. Zegt dat je bij hem hoort wat hij ook hebt gedaan. Hoe diep die zonde ook is. Hoe zwaar, hoe ernstig het is geweest. Hij haalt die zonde eruit. Hij wast ons witter dan sneeuw. Hij moet er niets voor doen. Dit is belangrijk. Je krijgt het niet omdat je het verdiend hebt, maar je hebt het gekregen omdat hij jou lief heeft. De zonde maakt ons kapot. Vergeving is een wonder. En dan komen we tot de kracht van komen tot inkeer. Dat is het volgende punt. God vergeeft alles. Dat is wat we leren. Maar het is niet automatisch. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Alle zonden worden vergeven, maar de zonde tegen de geest niet. We kunnen best begrijpen, het bestaat uit twee delen. Alle zonden worden vergeven, dat is het eerste deel. De zonde tegen de geest is het tweede deel. Het eerste deel gaat om dingen dat we doen. Dingen die we denken. Misschien uiterlijke dingen. Dingen die we gedaan hebben, dingen die we gezegd hebben. Maar ook innerlijke dingen. Wat we denken, hoe dat we ons voelen. Al die fouten, alle zonden die we maken, die we zullen vergeven worden. Maar het tweede deel gaat over iets wat dat veel dieper van binnen is. Dus toestand van je hart. De toestand van je hart zal bepalen of dat je vergeven wordt of niet. Je kan het anders lezen. God vergeeft alles, maar de zonde tegen de geest niet. God vergeeft alle zonden, komma, op voorwaarde dat je mee bent met de Heilige Geest. We lezen het zo. Alle zonden worden vergeven als je mee bent met de Geest. En dan begint er een heel stuk duidelijker te worden voor hem. Wat doet de Geest? De Geest vertelt je dat je fout bent. De Geest doet je inzien dat je fouten veel verder gaan dan jezelf of anderen. De Geest toont je dat je herstel en vrede nodig hebt. Hij leert je dat je moet komen tot inkeer. Dat je terug in alle nederigheid moet komen naar God en naar de ander. En dan is het een probleem van het volgende. Sommige mensen zeggen, oké, ja, vergeving, ik heb dit niet nodig. Komen tot inkeer, ik heb dit niet nodig. En waarom niet? Drie mogelijke oorzaken. Ik heb geen fouten gehad, dat is een makkelijke. Ik heb geen zonden die zodanig erg zijn dat het moet vergeven worden door God. Het is de schuld van de ander, is een andere manier. Ik heb wel fouten, maar het is niet mijn schuld. Of een derde zegt van, ik heb fouten, maar ik heb ze zelf rechtgezet. Je hart is verhard. Weet je wat er gebeurt? God, het is de Geest die ons de waarheid toont. Die opent ons hart. Alles wordt vergeven als je luistert naar de Geest. Daarom is het belangrijk om te komen tot inkeer. Wat dat hier staat is eigenlijk dat alle zonden vergeven worden als je oprecht komt tot God. Aan de andere kant, geen enkel zonde zal vergeven worden als je niet terugkomt tot God. En dat is de boodschap die Jezus ons geeft. De trooster is de opvolger van Jezus, is Jezus. De andere die in deze wereld komt. De trooster komt in mijn plaats in deze wereld en zal de wereld overtuigen van zonde. Daarom heb je twee keuzes. Er zijn maar twee keuzes. Je ontkent het, dat je zonde hebt. Je ontkent het, dat je vergeving nodig hebt. Je blijft trots, je negeert het. Of je hebt spijt. Je hebt dorst naar die vrede. Dat is een eerste stuk. Niet komen tot inkeer. Dat is weigeren om te geloven wat dat de Geest u vertelt. Dat is het eerste gedeelte. De zonde tegen de Geest. Heel simpel gezegd vertelt dit stukje ons, het eerste gedeelte ons, is dat niet aanvaarden dat je vergeven bent. Niet aanvaarden dat je zonde hebt. Dit is de zonde. En het gaat dus niet over specifieke dingen dat je hebt gedaan. Het gaat niet over specifieke dingen dat je hebt gezegd. Nee. Het lijkt simpel. Het lijkt gemakkelijk. Maar het is moeilijk om vergeving te vragen. Het is moeilijk om zelf in te zien dat je fout bent. Een eerste stuk. Nu, oké, we gaan naar het laatste stukje. Het gevaar van de religie. Heel goed. We hebben geleerd dat de zonde tegen de Geest is. Weigeren om te komen tot inkeer. En weigeren om te geloven. Is dit zo simpel? Oké, alle ongelovigen die hebben gezondigd tegen de Geest. Kunnen we afsluiten? Helemaal niet. Dit is een boodschap die nog meer gericht is naar ons, christenen. Ons die al denken dat we geloven. Het verhaal is het volgende. Jezus geneest zieken. Hij doet wonderen. Hij toont dat hij de Messias is. En de religieuzen in der tijd zeggen, Jezus doet dit in de naam van Satan. En hier heeft Jezus opeens over de Heilige Geest. Hij vertelt over de Heilige Geest. Het is de Geest die toont wie dat Jezus is. Maar zij weigeren om het te zien. Weet je, dat is, aan heel die periode, aan heel die stukken ervoor, toont Jezus dat hij God is. Hij toont dat hij de Messias is. Hij toont dat hij komt van God. Hij doet het door wonderen. Hij doet het door verhalen te vertellen. En toch aanvaarden zij niet wat dat Jezus vertelt. En Jezus zegt dan, allemaal goed en wel, je kan tegen mij zijn. Je hoeft mijn verhalen niet te geloven. Je hoeft niet voor mij te zijn. Ga je gang. Het is oké, zegt Jezus op een bepaald moment. Het zal toch vergeven worden, besef dit. Als je mij vermoordt, het zal je vergeven worden. Want het zijn die mensen die hem zouden vermoorden. Als je mij bespuugt, als je mij bespot, het zal je vergeven worden. Wie tegen mij is, die zal vergeven worden, zegt Jezus. Maar owee, zegt Jezus, opgelet. Als je zondigt tegen de Heilige Geest, op dat moment is het niet meer oké. Ben je verloren. En Jezus wist dat er op een bepaald moment de Geest zou komen. En het is de Geest die ons allemaal vertelt hoe fout dat wij zijn. En de Geest vertelt ons dat Jezus God is. Dat Jezus de Messias is. Waarom is het de waarschuwing voor de christenen? Luister goed. Je leest de Bijbel, je gaat naar de kerk. Je leert anderen, je gaat voor in de kerk. Je geeft je tienden, je helpt, je doet het goede. En je bent zodanig goed bezig dat je eigen fouten niet meer ziet. Dat je eigen trots niet meer ziet. En onbewust denk je aan jezelf, ik heb zodanig veel gedaan in de kerk. Ik heb zodanig veel muziek gespeeld. Ik heb zodanig veel gezongen. Ik heb zodanig veel mensen geholpen. God zal me toch wel niet alleen laten. God zal me toch wel vergeven. Want kijk wat ik allemaal heb gedaan. Wie heeft dit niet gedacht in hun leven? Van, hé, ik heb zodanig veel gedaan. Het kan toch niet zijn dat God mij niet vergeeft. Ik heb het al een paar keer gehad in mijn leven. Dat ik onbewust dacht van, ik ben zodanig goed bezig geweest. God gaat me toch niet alleen laten. God gaat me toch niet in de steek laten. God gaat me toch niet buiten zijn koninkrijk gooien. Want ik heb het toch goed gedaan. En daar was mijn fout. Het was allemaal gericht rond op mezelf. Ik heb het goed gedaan. Ik heb het goede gedacht. Ik verdien het. Het gevolg is, met zo'n instelling gaan wij beginnen kritisch zijn. We gaan neerkijken op anderen. We zijn niet meer open. We denken dat we alles weten en kennen. We gaan anderen de les spellen. We zijn ongeduldig. We zijn slechte luisteraars. We zijn onbereikbaar. We zijn de weg opgegaan van religie. We zijn religieuze mensen geworden. Van binnen voelen we ons leeg. Maar toch proberen we puur door onszelf verder te gaan, op onszelf. En hopen dat God ons zal aanvaarden. En dit is het verschil van de religie, tussen religie en iemand die het evangelie heeft. Als we religieus zijn, hopen we dat God ons zal aanvaarden. Als we religieus zijn, zien we Jezus als een voorbeeld. We zeggen onze gebeden, we zijn op onszelf gericht. Maar als je het evangelie hebt, dan weet je zeker dat je aanvaard bent door God. En dan ga je Jezus niet als je voorbeeld zien, maar ga je Jezus zien als jouw redder. Als degene die jou tot God brengt. Als je het evangelie in je hebt, ga je liefde beginnen hebben voor anderen. Voor jezelf. Voor God. Dit is wat ook Jezus op een bepaald moment zegt. He. Er is een ander stukje die zegt van, en op die laatste dag zullen mensen bij mij aankloppen. Tak, tak, tak. Wij hebben wonderen gedaan in uw naam. We hebben uw naam gepredikt. En Jezus zegt, ik heb jullie nooit gekend. Een waarschuwing voor ons als christenen. Wat is de reden dat wij naar de kerk komen? Wat is de reden dat we bidden? Wat is de reden dat we God zoeken? Wat is de reden waarom we spijt hebben? Twee benaderingen van spijt. Ik heb spijt omdat ik bang ben om verloren te zijn. Ik heb spijt omdat ik bang ben om niet in de hemel te raken. Ik heb spijt om niet gezegend te worden. Begrijp het? Het gaat nog altijd om ik. Ik heb spijt, want ik wil. Ik wil in de hemel raken. Ik wil gezegend worden. Ik wil de goede mens zijn. En hier zegt, ik heb je nooit gekend. Je bent verloren. En dit is pijnlijk. De juiste manier van spijt hebben is, ik heb spijt, want ik ben uw kind. Ik heb spijt, want u heeft mij het leven gegeven. U heeft mij lief gehad. En ik heb zoveel mensen pijn gedaan. Ik heb u zoveel pijn gedaan, Vader. Ik verlang naar u, omdat ik weet dat ik bij u, omdat ik van u kom. Ik hou van u, Vader. Dank u wel voor het leven. En ik heb echt diepe spijt, omdat ik weet hoeveel het heeft gekost om mee terug te komen, te nemen bij u. We gaan het tot slotte. Ben je bang? Heb je zorgen dat je verloren bent? Als je vreest dat God jou niet meer zal vergeven, dat betekent dat er nog hoop is voor jou. Dat betekent dat er iets in jou vertelt van, je hebt die vergeving nodig. Het is niet verloren. Op het moment dat je het verlangen hebt om terug te komen bij God, is er alle hoop nog. Alle zonden worden vergeven als we terugkomen tot God. We gaan samen danken. Vader, dank u wel voor deze mooie dag dat u ons heeft samengebracht. Dank u wel dat u ons laat zien dat wij vergeven worden, wat dat we ook hebben gedaan, hoe zwaar dat onze fouten ook zijn. Dank u wel, Vader, dat we bij u horen door Jezus. En Vader, we komen echt in u vandaag weer terug bij u. Leer ons om te zien zoals dat u ziet. Leer ons om te voelen zoals dat u het voelt. Leer ons om echt gericht te blijven op u en onszelf opzij te zetten. Leer ons om te leven zoals dat u het heeft bedoeld. Geef ons duidelijk, Vader. Toon ons het doel in ons leven. Zet ons op weg. Dank u, Vader.